Dopelingen, dit is een heel glorieus en krachtig moment voor Gods Koninkrijk. Heel veel dingen kunnen gebeuren in het hart. Heel veel mooie dingen kunnen er allemaal afspelen in je geloofsleven. Maar vandaag maak je het... Je brengt naar buiten wat er binnenin leeft. Dat je de Heer wil volgen en hem wil dienen. Dus straks gaan we jullie getuigenissen horen. Ik heb een hele rare boodschap misschien eigenlijk voor jullie. Maar ik voelde hem om hem te brengen. Omdat ik geloof dat het met jullie leven verbonden is. Maar ik geloof dat die boodschap zegenend zal zijn voor iedereen. Ik wil het gaan hebben over tranen. Hoeveel huilen wel eens? Waarom zie ik alleen maar vrouwen? Nee, serieus. Als jij niet huilt, ik ga bidden na nu dat je gaat huilen. Weet je hoe krachtig en hoe belangrijk tranen zijn? Alsof jou nooit wat overkomt in jouw leven. Ik wil gaan kijken naar het leven van Jozef. Ik werd zo geraakt, ik begon te tellen. Ik kwam tot de conclusie dat Jozef, na alles wat hem was overkomen, niet daar middenin, maar na alles wat hem was overkomen, tot 9 keer staat er in de Bijbel, hij weende. 9 maal. In die paar hoofdstukken. Hoeveel willen we worden als Jozef? Hij is een beeld van Jezus. We willen allemaal als hem zijn. Maar tranen zijn belangrijk. Ik hoor soms van mensen wel eens, ja, ik kan niet huilen. Nee, vriend. Jij wil niet huilen. Want als ik jouw hoofd bij een ui zet, lichamelijk is er niks aan de hand. Het is vaak iets emotioneel wat geblokkeerd is. En ik wil met je daar een aantal dingen over delen. Ik heb uiteraard een boek geschreven over het leven van Jozef, van de droom naar de troon. En zo Jozef voor mezelf is altijd al heel kostbaar. Hij kreeg dromen over zijn bestemming. Vanaf het moment dat hij de dromen en het plan en de bestemming van God begon te communiceren in zijn familie, begon er jaloezie op te staan bij zijn broers. U kent het verhaal, hij was het lievelingetje van zijn vader, kreeg een speciale mantel. En zijn broers waren zo jaloers, zo dodelijk jaloers, dat ze hem uiteindelijk in de put gooiden. Toevallig kwam er een slavenstoet langs. Met Ismaëlieten die naar de slavenmarkt onderweg waren in Egypte. En toch hadden nog 1 à 2 broers wat bewogenheid over Jozef. En ze zeiden, oké, laten we hem maar verkopen. Dan krijgen we tenminste nog wat geld over. We maken wel een smoes naar onze vader dat hij gestorven is. Dat een wild dier hem heeft aangevallen. En laten we maar verkopen naar Egypte toe. En Jozef komt van de put in een slavenhuis. Hij houdt zijn integriteit. Hij wandelt met God. Hij probeert eerlijk en oprecht en zuiver te zijn en te blijven. En zijn eerlijkheid zorgt ervoor dat hij in de gevangenis belandt. En uiteindelijk, kent u het verhaal, dat door zijn gaven om dromen uit te leggen, belandt hij van de gevangenis uiteindelijk weer aan de rechterhand van de farao. Jozef is hier in een beeld van Jezus, in zijn vernedering en in zijn opstanding en nu gezeten aan de rechterhand. Maar hij is ook het beeld, en daar wil ik het met jullie over hebben, van een discipel. Ik ga je niet beloven dat vanaf vandaag alles goed gaat komen. Of je hebt alleen maar een heel mooi leven en er gebeuren alleen maar roze geur en maneschijn. Ik ga je eerder het tegenovergestelde vertellen vandaag. Even voor de zekerheid dat je nog steeds weet wat je wil. Want als je al wat langer op de weg bent, je weet, er komt soms vernedering aan. Soms is er lijden, soms is er pijn, soms zijn er verdrukkingen. Soms is er verdriet. En ik wil je meenemen met het leven van Jozef, hoe je daarmee om moet gaan. Ik geloof dat er verschillende vormen van verdriet zijn. Ik zie Jozef 9 keer wenen en 9 keer op een andere wijze. Ik neem het heel kort zometeen met je door. Op de Glory Night gaan we bidden voor mensen die verdriet hebben. En ik heb ontdekt, heel vaak is het weggestopt. Soms is het verdriet van vroeger, soms is het verdriet van je ouderlijk huis. Heel vaak heb je het weggestopt. Maar op een dag ga je toch doorhebben dat je iets met dat verdriet in jouw hart moet. Op een dag ga je toch doorhebben dat je iets met die pijn moet. Omdat het toch naar boven komt en wil komen. Zo, als deze boodschap voor jou is, kom en laat je vooral bedienen dan volgende week zondag. De Bijbel belooft dat als je later in de hemel komt, God zal alle tranen van je ogen afwissen. Dus in de hemel, toch? Dat is voor later. Of is het ook zoals in de hemel, zo ook op aarde? Geloof je dat het later moet, of dat God dat nu al wil doen? Oké, er zijn 3 mensen hier, gelukkig wat enthousiast. Ik vond trouwens in de worship was dit vak wel heel tam. Jullie beginnen nu een beetje te reageren. Oké, jullie zijn een beetje de predikers, in de predikersflow dan. En dit vak was heel erg enthousiast in de worship, maar nu zijn jullie tam. Wat is dit? Maar ik geloof dat is al reeds nu. Ga met me even naar Genesis 42. Ik wil je even meenemen naar de eerste keer. Genesis 42, vers 23. Hoeveel houden van het verhaal van Jozef? Hoeveel kunnen spiegelen met zijn leven? We allemaal. Genesis 42, vers 23. Ja, nu begint Jozef door de leiding van God, komen zijn broers in één keer weer in zijn leven. Komt in één keer weer binnen. Na 13 jaar ellende, 13 jaar vernedering, 13 jaar gevangenis, slavernij, put, ellende, gebonden en geknecht. En dan staat er in vers 23, ze wisten niet dat Jozef hen verstond. Ze waren aan het praten over Jozef en alles wat er was gebeurd. Dat ze waarschijnlijk nu gestraft werden omdat ze bang waren nu voor de farao. Omdat die nu in de macht van de farao waren gekomen. En dan staat er in vers 23, ze wisten niet dat Jozef hen verstond, want hij maakte gebruik van een tolk. Jozef liep bij hen vandaan omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Toen hij terugkwam sprak hij nog kort met hen. Jozef kon zijn tranen niet bedwingen. Wat gebeurde er? Hij hoorde ze praten over hem en over alles wat er gebeurd is. En ik geloof deze tranen zijn tranen van verdriet. De pijn die opnieuw wordt herleefd. De pijn van de put. De pijn van achter die kamelen lopen. De pijn van Potifars huis. De pijn van de gevangenis. De pijn van afwijzing. De pijn dat zijn broers hem niet hadden geaccepteerd. De pijn dat ze hem zelfs wouden doden. De pijn van verdriet. Tranen van verdriet. Hoeveel hebben deze tranen wel eens gehad? Oké, we gaan kijken hoe eerlijk u bent vandaag. Ik ga er even langs heen en volgende week gaan we er dieper op in. Volgende tranen, het is één hoofdstuk verder in hoofdstuk 43. Nu kwam zijn broertje, die was eerst niet mee. Benjamin. En dan staat er, Jozef in Genesis 43 vers 30, hij haastte zich weg, want bij het zien van zijn broer schoot zijn gemoed vol. In de andere kamer, daar ging hij heen en hij huilde daar. En even later wordt Benjamin bij hem gebracht. En je moet weten, Benjamin had niet alleen dezelfde vader, hij had ook dezelfde moeder. Al die andere broers hadden dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Hun moeder samen was Rachel. Dus nu komt zijn broertje waar hij een dubbel bloedverband mee heeft. Een dubbele bloedband mee heeft. En dit was de enige broer die hem niet in de put had gegooid. Benjamin. En nu komt zijn broertje en opnieuw begint Jozef te huilen. Hij heeft zich nog niet geopenbaard. En ik geloof, dit zijn tranen van gemis. Hoeveel kennen deze tranen? De pijn van gemis, de leegte in het hart dat achterblijft als iemand van je wordt weggenomen. Wellicht door verdeeldheid, door keuzes, misschien door overlijden. Volgende moment, ga even met me naar Genesis 45. De derde keer dat ik hem zie huilen. Vers 2. En ik zie elke keer dat deze tranen brengen hem tot genezing. Ik heb daar in mijn boek ook over geschreven hoe belangrijk tranen zijn om je hart te genezen. Mensen die niet kunnen huilen, als jij hier bent en je kan moeilijk huilen, je voelt wel dat er emotie is, maar het komt er heel moeilijk uit. Of het komt eruit in agressie of boosheid of woede. Dat gebeurt er vaak bij veel mensen die niet kunnen huilen. Als jij dat bent, laat je deze boodschap dan vooral tot je spreken. In Genesis 45 vers 1. Nu zijn ze al zijn broers bij elkaar. En dan staat er, toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hier komt de dag van openbaarmaking. Hey, jullie dachten dat ik dood was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En het ook in het paleis van de farao te horen was. Dus het is niet snikken. Schreeuwen van huilen, van verdriet. En hij zei tegen zijn broers, ik ben het Jozef. Leef mijn vader nog. Moet je voorstellen dat jij die broers bent. Plotseling, boem. Ik ben Jozef, hoe dan? Hoe ga je je voelen? Je bent gelijk bang voor je leven, want niet in één keer staat hier de machthebber van Egypte tegenover je. Met al zijn soldaten. En daarnaast, ja, je hebt hem eigenlijk wel willen vermoorden. En dan daarnaast, het is ook nog eens je broer. Hoe ga je je voelen? En hij vraagt als eerste, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. En hier zie ik de hele tijd het hart van Jozef. Kom toch dichterbij. Terwijl die broers huiverig waren. Hij zei, ik ben Jozef, zei hij. Jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. En dan komt vers 5. En dit toont het hart van Jozef. En hij zegt, maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier terecht ben gekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Zie, hij herkende Romeinen 8 vers 28. Dat de Heere alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Zeg even tegen je naaste, there's a purpose for your pain. There's a purpose for your pain. En Jozef zag de purpose. Jozef zag de purpose van zijn verdriet. Jozef zag de purpose van zijn tranen. En hij zegt, hey, het is niet jullie die mij hier naartoe hebben gestuurd, maar God. En dan moet je echt geestelijk zijn. En hij zegt, wees niet bang en maak jezelf geen verwijten om dat te zeggen. Menselijk gezien zou je zoveel rancune hebben tegen degene die jou in de put hebben gegooid en als slaaf hebben verkocht. Menselijk gezien had je 3 Kalashnikovs op hun hoofd gezet. Toch of niet? Ben ik de enige mens hier? Oh, jij niet. Iedereen gaat door de emoties heen als dit jou gebeurt. Iedereen. Hij zegt, maak je zelfs geen eens verwijten. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood tijdens het land nu al 2 jaar. De droom van Farao kwam tot vervulling. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Hij zag het plan van God in alles. En ik hoop dat in alle jaren hierna je altijd de plan van God ziet en blijft zien, ondanks wat mensen je aandoen. Ik noem vandaag 9 tranen. Al van deze tranen kwam niet vanwege zijn eigen schuld en fouten. Soms huilen we vanwege onze eigen ellende en vanwege onze eigen zonde. Dat staat in 2 Korinther 7. Er zijn tranen vanwege onze eigen ellende. In het leven van Jozef was er alleen maar tranen vanwege wat mensen hem hadden aangedaan. De Bijbel leert, hij was onberispelijk. En ik geloof dat zijn relatie met God hier tot uiting kwam. Na al die jaren, na al die 13 jaar, wat heb je geestelijk geleerd? Wat is er geestelijk, wat heb je meegenomen? En ik geloof dat alles kwam hier tot uiting. Geen bitterheid, geen onvergevingsgezindheid. Hij had losgelaten en hij vertrouwde de Heer, ondanks de situatie. Amen. En de tranen die hij hier huilt, omdat hij zich kon openbaar maken, alles kon opengooien en zijn broers weer zag, al zijn broers, waren voor mij tranen van geluk. Die tranen zijn ook belangrijk. Huh? Als je gelukkig bent, mag je huilen. Amen. Oké, nog een keer. Als je gelukkig bent, mag je ook huilen. Amen. Ja, lach en hel. Een paar versen later in vers 14. Nu valt hij zijn broertje Benjamin om de hals. En daar staat er weer. En zijn beide helden. En dat lijkt echt een huilenbalk. Ik was laatst op een leidersconferentie met Martin Kornstra. Dat is ook zo'n man die daar altijd helpt. Misschien Jozef was ook zo. Beide helden. Voor mij zijn de tranen van liefde en eenheid. Tranen van bewogenheid. In het volgende vers staat er, hij kuste al zijn broers en liet zijn tranen op de vrije loop. Hij was niet bang om te huilen. Tranen waar alle pijn uitvloeit. Omgezet naar liefde wat geneest. 1 hoofdstuk verder kwam eindelijk zijn vader uit Kanaan in Egypte aan. Nou moet je je voorstellen, die vader. Hij zou later tegen de farao zeggen, ik heb een heel heftig leven gehad. Mijn leven was een en al zwaar en moeilijk. Dat was wat Jacob's getuigenis over zichzelf was. En hij dacht, zijn zoon is dood, dat was de grootste dieptepunt in zijn leven. Zijn vrouw was overleden toen Benjamin werd gebaard en nu ook nog zijn lievelingszoon, als ik zo mag zeggen, dood, overleden, weg. Plotseling hoort hij, je zoon leeft nog. Hoe zou hij zich hebben gevoeld? En dan moeten de broers met hun billen bloot. Dan moeten ze gaan vertellen wat er echt is gebeurd. Ik heb ontdekt in het leven, er komt altijd een moment dat je moet gaan vertellen wat er echt is gebeurd. Ik weet niet voor wie dit woord is. Er komt altijd een moment in je leven dat je moet met de billen bloot. Je moet gaan vertellen wat er echt is gebeurd. En beter doe je dat al bij punt 1. Want je maakt het jezelf moeilijk na 13 jaar. En ze moeten tegen hun vader gaan vertellen, ja, Jozef leeft nog en dit is wat er echt gebeurd is. Ik denk dat zijn vader het niet kon geloven. Jacob niet kon geloven. Hij zei, misschien zou hij hebben gezegd, eerst zien dan geloven. En dan komt hij na al die jaren en hij ziet Jozef. En wat gebeurt er daar? Beide huilen. De Bijbel zegt, hij viel zijn vader langdurig om de hals en helde. En weet je wat de reactie was van Jacob? Hij zei, nu kan ik sterven. Deze tranen bij Jozef en bij Jacob zorgden ervoor dat zijn vader kon loslaten. Ook die tranen zijn belangrijk trouwens bij sterfbed. Deze tranen zorgden ervoor dat hij kon loslaten. Het waren tranen van herstel, van verzoening. Wat werd er hersteld? Niet alleen de relatie, maar ook de kapotgeschoten dromen. Het volgende moment dat ik lees in mijn Bijbel dat Jozef huilde, was dat zijn vader was overleden. Daar staat nog vele jaren tussen trouwens. Samen jaren dat ze samen optrokken met Jozef en zijn vader en het hele gezin. En dan staat er in Genesis 50 vers 3. Ze rouwde en beweende Jacob, die was overleden. Tranen van rouw. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn beide ouders nog. Ik ben alleen vaak, qua werk ben ik betrokken bij rouw. Maar rouw gaat diep. Wij in onze westerse cultuur en wij Nederlandse christenen kunnen vaak heel slecht rouwen. In de Bijbelse tijd was het gewoon zo radicaal. Het was gewoon 30 dagen helemaal niks doen om te rouwen. Bij ons krijg je volgens mij, ik weet niet of van je CEO meestal krijg je 2 dagen om te rouwen. En dan moet je gewoon weer op je werk komen. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ik dacht zoiets. In de kerk gaan we er al iets anders mee om. Wij kijken er anders naar, maar in de werkgevers en dat soort dingen. Ik krijg 2 dagen. En misschien bij een goede baas krijg je er 5. En dan moet het klaar zijn. Hoe dan? En dan zeggen we ook nog, ja, als je eenmaal in het proces zit, dan geneest. Als je weer werkt. Dat denken we. Als je eenmaal maar werkt en zo, dan gaat het wel goed komen met jou. En we zijn niet gewend om te rouwen. En er is ook geen procedure voor. Er is geen protocol voor dat zegt hoe jij en ik moeten rouwen. Rouwen is op zich, het is, ik zeg het ook op zijn Haags met een A. Rouwen is rouw. Is heel rouw. Hoeveel hier hebben wel eens gerouwd? Steek even je hand omhoog en laat de ander even goed om heen kijken. Dan weet je hoe rouw dat is. Er is niks dat kan genezen in jouw gevoel op dat moment. Het is weg, het is over. Het aardse is voorbij, het komt nooit meer terug. Dat is de echte rouw. Dat is het wat overlijden doet. Daarvoor kan je altijd nog het gevoel hebben van misschien komt het ooit weer goed. Of misschien komt die zoon weer terug. Of misschien in de relatie, wat dan ook. Maar als het definitief is, dan is het een andere rouw. Is het pijn? En hoe verwerk je rouw? Ik geloof 1 ding, Peter, tranen. Ik had deze boodschap voorbereid voor vorige week al, hoor. Tranen. Huil maar. En laat het maar komen. Als je weer moet, gewoon net zo lang totdat er geen traan meer in je hart zit. Tranen. Diepe pijn. Je moet je gewoon doorheen. Soms lezen we in de Bijbel, ze huilden zo lang totdat ze niet meer huilen konden. Dat is rouw. Want waar je aan gehecht was, waar je mee verbonden was, moet je definitief loslaten. En overgeven aan God. Teruggeven eigenlijk aan God. Een paar versen later, dit was het rouw van het overlijden. Een paar versen later, Jacob wou per se in Canaan begraven worden. Zo de stoet trok later, een paar dagen later, helemaal van Egypte, was een hele grote begrafenisstoet. Die trok helemaal naar Canaan toe. En daar waren weer tranen. Dit was niet, dus zo, ik zie dat ook vaak met uitvaarten. Je hebt de tranen van het overlijden. Maar het begraven om daadwerkelijk een lichaam terug te geven aan de aarde, dat zijn ook weer andere tranen. Dan wordt definitief gemaakt in het natuurlijke wat je in je hart al lang hebt gezien en gevoeld. Maar ook dat zijn belangrijke momenten. Daarom hameren we hier in deze kerk zo dat altijd dat je die uitvaart, daar moet je goed naartoe werken. Dat moment van definitieve afscheid is belangrijk. Amen. Amen. En we hebben bijna allemaal jongeren in de kerk en vaak denk je, ja, waar hebben we het allemaal over? Die dag komt. En die dag komt bij je ouders en die dag komt bij je opa en oma. En weten we in jezelf dat die dingen belangrijk zijn. En God gaat niet voorbij aan die tranen. Die tranen zijn reëel en die mogen er zijn, die moeten er zijn. En dat zie ik mijn 8e punt. Ik zie bij 7 bij Jozef tranen van rouw. En hij huilt weer als hij zijn lichaam van zijn vader gaat begraven. Er staat 7 dagen van tranen en rouw. Tranen van afscheid. Hoeveel hebben die tranen wel eens? Het enige wat ik vaak heb als wij bij onze familie zijn op Curaçao. En je moet weer weggaan bij je familie. En je weet nooit zeker wanneer je elkaar weer gaat zien. Zeker de laatste jaren, man. Afscheid. Afscheid nemen. Ik ben altijd zo verschrikkelijk slecht in afscheid nemen. Mijn vrouw kan dat wat beter, voor mijn gevoel. Ik ben echt slecht. Ik zeg je eerlijk, ik ben heel slecht in afscheid nemen. Daar en dan zeker ben je 3, 4, 5 weken super gehecht. En je weet niet, want de leeftijd is daar. En er zit soms een dikke zee tussen. En in zo'n coronatijd weet je al helemaal nooit wanneer je weer kan reizen. Afscheid nemen. Nee, in het hart niet, maar op aarde wel. En dan zijn er ook tranen van afscheid. Ik geloof in tranen. Ik heb geleerd, en ik ben een Nederlander, maar ik heb geleerd gewoon het te laten gaan. Als het moment komt, ook in de kerk, jongen, ik hel gewoon. Het maakt me niet uit meer wat mensen denken. Het maakt me echt niet uit wat jij denkt als ik hel. Oh, waarom helpt hij? Dat gaat je ook helemaal niks aan. En als ik het wil, deel ik het. Maar ik leer huilen. Zeker in het huis van God. Wij moeten hier kunnen lachen en kunnen huilen. Wanneer is de laatste keer dat je gehuild hebt in de kerk? Want wat er vaak gebeurt, dan in de aanbidding wordt ons hart aangeraakt door een lied, door een woord, door Gods aanwezigheid. En dan zie je gelijk zo, hè? Pak gelijk een doekje. We hebben ook altijd doekjes. Want die tranen moeten weg. Waarom moeten die tranen weg? Soms denk ik, waarom hebben we die dingen hier? Ja, de mascara loopt nou in. Nee, ik meen het. Serieus. Wij durven die tranen niet te laten lopen. De doekjes moeten er gelijk aan te pas. Vroeger ook, als iemand viel, dan moest er gelijk een doek over dat hele lichaam. Jongens, kom op, man. Er werd een hele bediening. Dat werd nog belangrijker als de preek, weet je. Waar gaat het over? Wij moeten leren tranen te laten vloeien. Geloof me, want het hart wordt genezen door die tranen. En er zijn zoveel andere zaken die worden genezen door de tranen. Rustig. Dat is nog steeds ergens, het valt bij ons al mee, maar dat zit nog steeds een klein beetje in die cultuur. Van niet te lang, niet te veel, niet te heftig. Überhaupt emoties. Als ze naar links of rechts gaan, willen we ze al stoppen. Ik bedoel, lach goed of huil goed. Weet je, ga om links, ga gewoon keihard naar links en keihard naar rechts. Zeker als je een periode van verdriet hebt. Ga gewoon keihard naar links en keihard naar rechts. Doe het maar. Ga gewoon iets geks doen. Ga met windkracht 11 gewoon naar de zee toe. Weet ik veel, doe iets. Schreeuw het eruit. Gooi het eruit. Schreeuwen is niet raar. God vindt schreeuwen helemaal niet raar. Hoe vaak staat er niet in de Bijbel, I cried out unto the Lord. Maar in onze Bijbel wordt dat vertaald met ik roep. Nou, dat is alweer iets zachter. In het Engels cry is al wat heftiger. I cried out unto the Lord. And the Lord heard my prayer. And came and rescued me. Ah. Ik heb ontdekt, God houdt van schreeuwen. Goeie preek, pastor. Eindelijk is een goede preek. Ik heb echt ontdekt, God houdt van schreeuwen. Het is niet dat hij doof is, maar het is dat er iets uit jouw hart komt. Het gooi je eruit. Niet naar je naaste. In je gebed. Alright, ik ga hiermee proberen te eindigen met Genesis 50. Want ik ga je nu meenemen naar iets wat mijn leven echt geschokt heeft. Die elke keer als ik dit lees. Dit is de 9e keer dat ik Jozef nu zie huilen. En voor jullie ook, al die jaren hierna, laat maar lekker stromen. Rivieren van levend water zullen uit je ogen komen. Oh ja, tuurlijk. Als het uit je hart komt, het komt uit je mond, het komt uit je ogen, het komt overal vandaan. Wij zijn emotioneel zo slecht opgevoed. 0 uur op school er ooit over gehad. Ouders durven er niet over te praten. En daar zit je dan, je hele leven lang met je emoties die met je meereizen. Wat moet je er in hemelsnaam mee? Weet je hoe belangrijk emoties zijn? 90% van al de keuzes die je maakt in je leven, maak je op basis van je emoties. Hoe geestelijk je ook bent. Er is allemaal onderzoek naar geweest. Hoe geestelijk je ook bent, mijn broeder, 90% van alle keuzes worden gemaakt door de emoties die we hebben. Hoeveel uur je met je neus ook in de Bijbel hebt gezeten. Hoeveel theologie je ook hebt gevolgd. Hoe wijs je ook denkt te zijn. 90% van al je keuzes worden boven alles beïnvloed door je emoties. En op basis daarvan kies je. Zelfs juist de rationele mensen die bij zichzelf zeggen, ik ben nuchter. Heel veel mensen zeggen, ik ben nuchter, hebben heel veel emoties. Het feit dat jij moet zeggen, ik ben nuchter, is al een bescherming voor jouw emoties. Tegen wie predik ik nu? Oh, mijn handje gaat langzaam zo. Heel vaak als je zegt, nee, ik ben nuchter, dat zijn de meest emotionele mensen. Dat is wat ik heb ontdekt als pastor. De mensen die zeggen, ik ben nuchter, die zijn echt diepe gevoelsmensen. En die beschermen soms hun emoties en daarom zeggen ze, ik ben nuchter. En dan hoor je iets uit hun mond wat volkomen niet nuchter is. Hallo? Ik ben nuchter. Ik ben er een beetje klaar mee. Al die emotionele mensen die dat voortdurend tegen mij zeggen. Ja, waarom sta je niet met je handen? Waarom hef je handen niet op thuis aan binnen? Ja, ik ben nuchter. Oh, er zitten er andere emoties, vriend. Waarom heb je moeite met de Heer te aanbidden? Ja, ik ben nuchter. Het is niet nuchter dat je geen alcohol hebt gedronken. Het is nuchter dat je gewoon ongehoorzaam bent. Of nuchter dat je gewoon niet tegen je gevoel in kan. Dat je eigenlijk, je geest kan jou niet leiden. Je kan niet door de emoties heen breken. Dat is met soms, ik ben nuchter. Je kan dit niet eens doorheen breken. En je zegt, ik ben nuchter. Nuchter betekent dat de geest jou leidt. En niet je gevoelens. Dat is wat de Bijbel nuchter betekent. Als Petrus zegt, wees nuchter. Oh, ik zie sommige vrouwen, die zijn aan het bidden. Eindelijk, pastor, predik wat harder. Mijn man luistert nu. Ik ga maar even verder. Volg me even, ik ga maar even verder. Huh? Ik voel al precies naar wie ik toe moet. Zijn er een paar broeders hier zo? Halleluja. Ik ben nuchter. Huh? Kijk, ik ben blij als je nu zegt, ik ben nuchter. Omdat ik ken je oude leven. Ik ben blij als je zegt, ik ben nuchter vanwege je oude leven. Alleen nu moet je hem nog goed gaan gebruiken. En in het huis van God en in gebed. En ook als dingen bovenkomen, ik leer dit van mijn gezin. Ik heb 3 meiden. 10 meiden. En een vrouw. Ze luistert mee, we hebben een logeer thuis, dag schat. En ik leer 1 ding. Vroeger dacht ik altijd, waarom heb ik allemaal vrouwen thuis? Echt serieus, ik heb dat vaak gedacht. Ik denk dat ik onder andere dit mag leren van de Heer. Hoe om te gaan met emoties. Oké, dat is deel 2, die komt in december. Maar kijk even naar Genesis 50, want dit zijn tranen. Die moet je meemaken, dit moet je hebben meegemaakt om denk ik te kunnen refereren hieraan. Kijk in Genesis 50 vers 15. Dit is nu dus, Jacob is begraven. Ze wonen nog steeds in het land Egypte. Dit was allemaal in de plan van God. Jozef was de chief, hij had financiën, had voorziening. Hij zorgde voor zijn familie. En dan staat er in Genesis 50 vers 15. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar. Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. Ze werden bang. Hun vader is dood, zegt, ja, Jozef gaat nu... Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Dit is vele jaren, hè? Die broers wonen al vele jaren nu in Egypte. Maar hun vader is dood, in één keer worden ze bang, want ja, nu gaat Jozef, nu gaat hij los. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Waarom? Omdat na al die jaren kenden zijn broers nog steeds zijn hart niet. Hoe vaak heb je dit als meegemaakt? Na al die tijd van hechting en binding en herstel en verzoening is er nog steeds daar momenten en punten dat familie, kennissen, vrienden, weet ik het, broeders, zusters nog steeds je hart niet kennen. En Jozef begon te huilen omdat ze nog steeds na al die tijd zijn hart niet kenden. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna ging hij zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid je slaaf te worden. Oh. Maar Jozef zei, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zelf zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. En dan staat er, zo troostte hij hen. En hij stelde hen gerust. Wie troostte wie? Jozef troostte zijn broers. Jozef troostte zijn broers. En opnieuw zie ik hoe die tranen die bovenkwamen bij hem. Omdat een misvatting, omdat mensen hem niet begrijpen. Wie heeft wel eens deze, ik ga even rondkijken, maar wie heeft wel eens deze tranen gehad? Want dit is ook een hele zure. Na al die tijd, na al die moeite. Soms in huwelijk, soms in gezin, soms in familie. Jarenlang van dingen wat je daarvoor hebt gedaan. En mensen die pakken je misschien op 1 ding wat misschien of wel niet fout of niet is gegaan. Of zijn bang voor dit of dat. En dit waren tranen van afwijzing. Dezelfde afwijzing die hij al mee had gemaakt in de put. Kwam weer terug. Hij werd weer niet geaccepteerd door zijn broers. Want dat was het gevolg voor hem. Weer was er niet een eenheid. Weer was er niet een eenduidigheid. Weer was hij niet part of the... Van zijn broers, hij stond er weer buiten. Weer de afwijzing. En ik vond het mooi, omdat hij God kende. Daarom, ik geloof zo in je relatie met God. Omdat hij het plan van God kende. Omdat hij het hart van God kende. Halleluja. Kon hij hun troosten door zijn tranen heen. Als laatste, dit zijn allemaal tranen wat anderen Jozef hadden aangedaan. En er zijn vele soorten tranen. Ik zie Jezus zelf ook huilen. Als jij echt een man wil zijn, laat me even spreken tegen de mannen. En Jezus Christus is je voorbeeld, ook Jezus helden. Jezus helden over Jeruzalem. Over een stad en een plaats en een land. Come on. Het is misschien ook eens tijd dat we bewogen zijn over ons land. Want wanneer hebben we laatst gehuild over Nederland? Of onze steden of wat dan ook maar daarbinnenin? Of over andere landen? Jezus huilde over Jeruzalem. Jezus huilde toen hij het verdriet zag bij Martha en Maria, omdat hun broer was overleden. Kunnen wij huilen met degene die verdriet hebben? Want de Bijbel zegt, ween met de wenende. Wij kennen alleen die laatste tekst. Ja, juich met de juichende, wees blij met de blijde. Maar de Bijbel begint eerst te zeggen, ween met de wenende. Dat zijn tranen van bewogenheid. Ja, ook Jezus had dat. Had tranen van empathie. Hij voelde hun pijn. Hij wist al lang wat hij ging doen. Hij wist dat Lazarus opgewekt zou worden. Hij wist dat er weer vreugde lag. Maar hij was in het moment. Oh. Wij vaak ook zo, soms, wij zien wel de toekomst. Of we weten wel wat voor ons ligt. Maar we moeten vaak zijn in het moment. En als iemand aan het huilen is of iemand heeft verdriet, is het soms niet het moment om te profeteren over zijn toekomst. Oh, profeten. Oh, ja, ik heb ook die neiging. Omdat ik weet dat je toekomst is de beste genezing, maar het is niet het moment om profetisch of te verklaren of die toekomst te vertellen. Hoewel het misschien waar is. Het komt allemaal goed, is wel waar. Stil maar, wacht maar. Het is wel waar, maar niet voor dat moment. Dat komt in het moment erna. Ik voel me half een psycholoog nu. Ik ben klaar bijna. Over Jezus staat in Hebreeën 5, hij heeft tranen geofferd. En de psalmist zegt, u heeft mijn tranen in een kruik bewaard. Zij zijn allen in uw boek geschreven, Psalm 56. Zo dat betekent, Tosin, dat de Heer bewaart en bewaakt je tranen. Is mooi, hè? Hij bewaart en bewaakt je tranen. Zijn apart voor hem in een kruik. En blijkbaar heel kostbaar. En het tweede is, de Bijbel zegt ook, ze staan opgeschreven in mijn boek. Dus elke keer als je huilt, alle tranen, zegt David daar. Elke keer als je huilt, is er een engel die wat aan het registreren is. Want there's always a purpose for your pain. En er is altijd een vergoeding voor je pijn, hemels gezien. Zo God houdt bij de tranen die je laat. Ah. Ook als discipel. Ook wat je mee gaat maken als kind van God. Laat je tranen gewoon een offer zijn aan de Heer. Overgave, loslaten aan de Heer. En het mooie is, en dan gaan we op de Glory Night, komen we daarop terug. Jezus, de Bijbel zegt, hij stierf niet alleen voor onze zonden. Hij stierf voor onze smarten. Dat is tranen in veelvoud. De diepe rouw en pijn. Hij stierf niet alleen voor je zonden. Oh, alle preken daarover. Maar hij stierf voor jouw smarten. Hij droeg ze aan het kruis. Zodat er een divine exchange plaatsvindt. Jouw pijn voor zijn liefde. Zijn vreugde. Halleluja. Zijn jullie klaar om nu gedoopt te worden? Het is niet helemaal Rick Zwart had laatst zo'n mooie boodschap over tot de doop ons scheidt. Dat was echt een dooppreek. Maar ik neem aan dat jullie weten wat jullie gaan doen. Deze preek is voor later. Jullie zijn nog jong. Ik hoop dat je veel tranen bespaard worden. Maar als je ze krijgt, weet je waar je naartoe moet. En gewoon loslaten. Gewoon laten vloeien. Gewoon laten gaan. Amen. Alright, ik ga het woord even overgeven aan degene die de doop gaan begeleiden. Tenminste, die gaan zo komen. Halleluja. Normaal gesproken zouden we gaan bedienen. En dan heb je een dienst tot 3 uur en iedereen loopt te huilen. Dat doen we volgende week. We hebben daar apart even tijd voor nodig. Maar als dit iets is in jouw leven, kom. Ook als je niet kan huilen. Je zegt, ja, maar dan ga ik huilen straks op de Glory Night. Ja, dus. Alright, kijk je naast even aan. Zeg, vergeet niet te huilen.